Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hoi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar De Liefde van Nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde, heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is De Liefde van Nu. Ineke, hoe oud ben jij?
Ik ben 78 en ik word in augustus 79. Ik ben van 1943 geboren in Rotterdam. Hartje oorlog, hartje stad.
Wij zijn hier omdat jij komt vertellen over je grote liefde die je op latere leeftijd hebt ontmoet en vervolgens na 2 jaar weer kwijtgeraakt bent aan de dood.
Ja.
Klopt dat?
Ja.
En wie was dat?
Zijn roepnaam is Peter Müller. En toen hij ouder werd, toen heette hij A.L. Snijders. En dat werd zijn pseudoniem waar hij onder schreef.
Hele beroemde schrijver.
Ja.
Heel even, hij is bekend van het superkorte verhaal. Hoe heet het ook weer?
Het zeer korte verhaal. Het ZKV. En het staat zelfs officieel dit jaar in de Vandalen.
Wanneer leerde je hem kennen?
Het zijn allemaal trapjes. Voor Peter was ik 44 jaar getrouwd met Hans. Het was een goed huwelijk. En Hans overleed in 2016. Toen was ik 72. En nou ja, toen dacht ik, ik ben nu verder alleen. En dat, ik kan me heel goed vermaken. Ik ben enigs kind en ik schrijf en ik speel toneel. Ik zit helemaal niet op een man of vrienden of wat dan ook te wachten. Integendeel, ik heb een aardige vriendenkring en ik maak mijn best. Totdat ik op een gegeven moment, ik denk na 2 jaar, op zondagochtend een stem hoorde bij NPO 4. Dat was een radioprogramma. Werd er voorgelezen door een mannenstem waar ik op slag dacht, mijn god, wat is dit? Een prachtige, wat een heerlijke stem. Ieder zinnetje wat hij zei vond ik meteen al ontzettend leuk, grappig, filosofisch, ja, merkwaardig, duister. En toen werd het iedere zondag dat ik me echt verheugde, 's morgens om 9:15 komt A.L. Snijders. Nou, dat sukkelde zo'n beetje 2 maanden door. En op een gegeven moment toen dacht ik, ja, hoe kan ik die man, die zou ik dolgraag willen ontmoeten. Maar ja, hoe en wat en waar. Ik had wel gehoord dat hij ook weduwnaar was en in het oosten van het land woonde. Totdat hij op 3 maart 2019 zei die 's morgens door de radio, en vanmiddag treed ik op of hou ik een lezing in de Rode Bioscoop in Amsterdam. Toen dacht ik, dit is mijn kans. Dus ik naar 's middags naar die Rode Bioscoop. En het was uitverkocht en ik dramde. Dus ik moet absoluut, al ga ik op de grond zitten, ik moet hier een plaats. Ik wil dit meemaken. Nou, na afloop dacht ik, nu de stoute schoenen en naar hem toe.
Wat dacht je? Wat zei je?
Ik had gehoord van vrienden, er is een graslijst. Dat betekent dat als je op zondagochtend naar die column van A.L. Snijders hebt geluisterd, dan kan je daar je op abonneren en de uitgever stuurt dan die column meteen per mail naar je toe. Dus ik dacht, ik heb een vraag. Dus behalve dat ik zei, dag meneer Snijders, wat was het leuk vanmiddag? Of vond u het leuk? Ik zei, ik heb nog een vraag, kan ik op de graslijst komen? Ja, zei hij, dat kan. Geeft u maar uw e-mailadres. Dus ik was doodzenuwachtig en ik zei, potloodje en papier. Ik liet mijn potloodje vallen en toen zei hij, nou, u bent wel lenig, want ik bukte heel snel. Daar moest ik al erg om lachen. En toen zei ik, ja, maar ik ben al 75 hoor. Toen zei hij, dan bent u maar 6 jaar jonger dan ik. En dat was een heel raar, kort dialoogje. En er zat een soort band, verbond, iets raar. Of ik interpreteer het maar iets intiems al in. Van we gaan vergelijken hoe onze leeftijden zijn. Het was een dialoogje van niks. Toen is er een korte mailwisseling ontstaan. Ik vond mijn eigen gedrag, want ik voelde nu wel steeds meer fascinatie en hartkloppingen. Als ik een e-mailtje kreeg, dan dacht ik, hier moet ik mee ophouden. Dus ik had een gele zo'n post-it dingetje. En daar schreef ik op BHJI, oftewel beheers je Ineke. En dat plakte ik op mijn computer.
Waarom? Waarom moest je je beheersen van jezelf?
Omdat ik dacht, ik moet niet als een bakvis denken dat die man mij speciaal vindt. Of dat ik als ik thuis kom kijk van heeft hij weer wat geschreven. Dan moet ik me ophouden.
Waarom dan?
Ik dacht, ja, dan ben ik nu. Toen nog dacht ik, mensen op mijn leeftijd zijn oma of zijn moeder, oma, kleinkinderen. Ik ben alleen, ik heb geen kinderen en ik heb ook geen familie. Dus, maar ik vond het te afhankelijk. Dit is eigenlijk een karaktertrek waar hij erg om moest lachen. Die tegenstrijdigheid dan, kennelijk. Koud had ik BHJI, beheers je Ineke, geschreven. Ik plakte het op mijn deksel en ik deed meteen de deksel open van mijn computer en ik schreef, mag ik een keer een kopje koffie komen drinken? Met de gedachte van, dit wil ik ontzettend graag. En ik ben wel idioot als ik dat niet gewoon mijn wens uitspreek. Hij kan nee zeggen. Dus alles wat ik eerst nog een beetje puberaal achterdacht, je mag niet hopen en wensen en achter een jongen aanlopen, dat gooide ik allemaal overboord. Kwam er een datum. En die datum, dat was voor ons een beetje een heilige datum geworden. Dat was 11 mei 2019. Ik zou dan met de trein komen naar Lochem en hij zou me afhalen. En nou, 3 keer overstappen en ik dacht altijd, oh god, als die aansluitingen maar kloppen. Nou, 11 uur 21 kwam ik aan en daar stond hij. Maar ik dacht ook weer toch dat ik mezelf een teleurstelling wou besparen. Ik dacht, ja, misschien heeft die man maar een uurtje tijd of 2 uurtjes. Of moet hij naar zijn vriendin. Kortom, ik had wel een hotel besproken. Ik dacht, ik ga niet weer mis terug in die trein. Ik ga me dan zelf verwennen met een aardig weekend. Enfin, ik kwam dus aan en toen zei hij, hoe stel je je deze dag voor? En toen dacht ik, het woord dag, dat betekent een aantal uren. Dus er ging al een zucht van verlichting door me heen. Ik dacht, oh, hij heeft de tijd. En toen zei ik heb geen idee. Ik merk het wel. Toen zei hij, dat is goed. Dan ga ik je een heleboel mooie dingen laten zien. En toen is dat een dag geworden met een gesprek van, laat ik zeggen, 11:30 'smorgens tot 10:30 'savonds. Non-stop.
Waar ging het gesprek over?
Het gesprek ging over onze levens. Maar al heel gauw lieten we dat ook los en gingen we over literatuur praten en over geschriften en gedichten en de natuur. En eigenlijk werd toen al de toon gezet zoals we die 2 jaar ook al door met elkaar spraken. En toen bleek dat hij de volgende dag naar Amsterdam moest, naar verjaardag, en toen zei hij, je kan meerijden. De volgende ochtend toen hoorde ik hem op de radio weer, het was zondag, en toen zei hij, ja, ik heb een dame ontmoet. En die ga ik straks de bossen laten zien. En daar ga ik straks mee wandelen. Dat is heel bijzonder. En we hadden om 10 uur afgesproken. En ik ging naar beneden in het hotel, al om 9:30. En toen gebeurde het wonder, wat ik een wonder vind. Toen liepen we van het hotel naar zijn busje. En toen halverwege liepen we zo. En toen zei hij, Ineke, ik ben hartstikke verliefd op je. En ik ga je straks kussen. Nou ja, daar was ik zo van. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik wist niet, ik kon ook niks zeggen. Ik kon niet zeggen, oh wat leuk, oh wat fijn. Hè? Ik zei niks. En dat overkwam me vaker, omdat hij zo extravert was wat betreft zijn, ja, laat ik het maar noemen, liefdesverklaringen of wat hij ervan vond van onze omgang, dat ik daar heel vaak, dan zei hij, je zegt niks. Zeg, nee, ik weet niet wat ik moet zeggen. En dat was met dit ook. Ik zei dus niks. En toen kwamen we aan in Amsterdam. En toen zei ik, nou, ik stapte uit en ik liep zo om. En omdat het een busje was, waren we op ooghoogte. En nou, toen zei ik, nou, dag. Toen kwam de eerste intense dubbele tongzoen.
Dubbele tongzoen?
Ja, nou ja, ik bedoel 2 keer.
Oh, oké. Okay.
Dubbele, dat is wel heel.
Vertel daar eens wat over, want is erotiek inderdaad anders op je, hoeveel was het ook alweer? 75ste en 81ste dan op je 25ste en 31ste, ik noem maar wat?
Nou, in ons geval niet. Kijk, het wordt me vaker gevraagd, is het anders? De verliefdheid is bijna nog heftiger dan dat je als je jong bent. Je kent elkaar helemaal niet, je moet beginnen bij nul. En ik trok al heel gauw al na 2 of 3 dagen bij hem in.
Je bent daar gewoon in Lochem gaan wonen?
Ja,
dat, nou
ja, en die,
een grootdochter, kleindochter.
Ja, dan moet ik toch nog even zeggen, want dat is ook wel een bijzonder verhaal. Ik werd met een taxi gebracht. Dat was woensdagmiddag voor de boerderij. En ik stapte uit en ik kwam me tegemoet. Toen ging ik op een bankje zitten. Ik had een koffertje bij me. Toen zei hij, en dat vind ik ook echt fantastisch. Zei hij, waar wil je vannacht slapen? In een logeerbed of bij mij? En deed quasi nog even alsof ik nadacht. En toen zei ik, bij jou? Nou, pakte hij mijn koffertje. En toen was dat ook... beklonken, dat was klaar. En dat vind ik zo bijzonder.
Dus... Maar wacht even, dat vind ik wel mooi wat je zegt. Het was bijzonder omdat?
Het was bijzonder dat ik daar geen gras over liet groeien tot in de avond van een beetje dan scharrelig voor de deur van Ineke. Lig je lekker in het logeerbed? Zou je niet misschien? Nee, meteen duidelijk. Hoe gaan we dit aanpakken? Ja, dat iemand zegt, dat betekent dus, kom je bij me.
En dat is een soort commitment van hem, bedoel je?
Ja, maar ook de openheid en de eerlijkheid van, ik ga jou daar niet mee overvallen. En ook voor mezelf wil ik heel graag weten, waar zijn jij en ik aan toe? Gaan wij bij elkaar slapen? En slapen betekent vrij enzovoorts. Dat merkt hij aan alles. Dit was stap 1. En de volgende stappen zouden zich verder in de slaapkamer afspelen.
Maar dat duurde toen nog 8 uur of zo?
Ja. Ja, ja. En die 8 uur waren weer gewoon praten, herkenning.
Want dat is dan toch wel een verschil met 15 zijn, toch? Dan ruk je elkaar meteen de kleren van het lijf en duik je het bed in.
Ja, maar kijk, wat ook aantrekkelijk is, is dat je al weet, vanavond gaan wij bij elkaar in bed liggen. Die belofte, die hadden we elkaar toegezegd. En dan was het ook wel gewoon heel spannend om te weten, over 8 uur is het zover. En dan, want we waren natuurlijk toch vreemden voor elkaar. En als je inderdaad 15 bent, dan kan je dat misschien wel doen. Maar het spannende, het erotische, we hebben de tijd, we gaan dat langzaam opbouwen. Dan gaan we ook gezellig wat eten en drinken en praten en elkaar een beetje leren kennen. En dan als beloning, tussen aanhalingstekens, gaan we vanavond heerlijk bij elkaar in bed liggen. Ik vind dat ook een noodzaak om daar niet gegeneerd over te doen. Ik vind erotiek een onderwerp waar je heel makkelijk met elkaar over moet kunnen praten. Dus ik ben zelf heel erg makkelijk. En het bleek dat Peter dat op dat moment ook was. Dat hij dat misschien vroeger niet was. Nou ja, dat hoort bij zijn vorige leven. Maar in ons leven waren wij volkomen open en makkelijk en ongegeneerd. Geen enkele vorm van oejee. En dat uitte zich ook dat we altijd na 1 avond nooit meer 1 pyjama of nachthemd hebben gedragen. En zo. Dus een soort Adam en Eva in de bossen, waarvan je ook wist, we komen nooit iemand tegen. Volkomen in een oerstaat. Zo kan je het zeggen.
Heeft dat met leeftijd te maken? Of is dat gewoon, dit had je ook op je 30ste kunnen overkomen als je met hem bijvoorbeeld geweest was?
Ja, ik denk dat het de wisselwerking van de persoonlijkheden was.
Ja, dus het heeft niets met leeftijd te maken. Dat is een fabel in jouw geval.
Dat is een fabel. In mijn geval is het de absolute toevalligheid, de toevalstreffer, dat we op alle fronten heel erg spoorden. En dat moet ik toch wel even zeggen, dat ik wel eens dacht, wat is nou houden van iemand? En voor mij is houden van dat je van dezelfde dingen houdt. Je kan ook zeggen, les extremes touche, en daar geloof ik helemaal niet in. Maar bij ons was, omdat we zoveel raakvlakken hadden van de dingen waar we van hielden, dat doorsijpelde naar de ondergrond, naar de onderbuik, de erotiek. Of het nou wandelen was, of eten, of drinken, of muziek, of praten. Ik noemde dat de schijf van 5. Ja, dan komt het toch neer op de bovenbouw van gelijkgestemdheid, herkenning, zielsverwantschap. Het zijn allemaal van die dikke, vette woorden, maar het was echt waar.
Had je dit eerder meegemaakt op deze manier?
Op deze manier niet.
Maar ik kan me ook voorstellen, om toch nog even op die leeftijd terug te komen,
ja,
dat je meer rust hebt in je lijf, dat je zelfverzekerder bent. Je hebt minder die ambities die nog allemaal waargemaakt moeten worden. Je hebt die kinderen niet die grootgebracht moeten worden. Ik kan me voorstellen dat je dus ook meer rust in je hoofd hebt om je daaraan over te geven.
Ja, je hebt gelijk. Er was natuurlijk rust. We hoefden niks. We hadden geen allebei geen verplichtingen meer. We hoefden voor niemand meer te zorgen. Hè, dat hadden we allebei gehad in onze vorige huwelijken. Dat we allebei mantelzorgers waren geweest voor onze vorige partners. Dat was er niet meer. Daarmee kan je het dus vergelijken met een 15-jarige. Dan heb je ook geen zorgplicht en geen verantwoordelijkheden. Die hadden we niet.
Bij jullie bleef alleen de liefde over eigenlijk.
Ja, maar je had natuurlijk wel, zoals ik dat noem, de man met de zeis in de hoek die aan het loeren was. Wetende dat de dood toch niet ver weg kon zijn.
Op wat voor manier zat hij in jullie leven toen, in die 2 jaar?
Eigenlijk heel weinig. Wel spraken we er wel eens over. Ik weet nog dat we een keer spraken over amor fati, dat begrip van Nietzsche. Omhels je lot. Hè, dat we zeiden, ja, nou, we moeten het nemen zoals het komt. En zeiden we, alles is goed tussen ons, behalve één ding, want één van ons twee gaat eerder dood. Dat vonden we een verschrikkelijke gedachte. En hij zei, ik zal, als ik alleen blijf, als jij niet meer er bent, dan zal ik serieus zelfmoord overwegen. Nou, daar spraken we dan over. En dan ook nog van, ja, misschien kunnen we het ook samen doen. Maar dan dachten we, ja, we zijn springlevend en we hebben nog zo'n leuk leven.
Wat, dat zelfmoord?
Ja, en omdat we zo goed van lijf en leden waren en geestelijk. Er was geen vuiltje aan de lucht. Dus we dachten, ja, om nu gestrekt in een bed te gaan liggen en van, dit is het einde. Dat gaan we niet doen. En dat verwierpen we ook, die gedachte. Maar wat we wel deden, dat was een uitvaartverzorgster heb ik gebeld. En die is gekomen en hebben we wel onze begrafenis vastgelegd. En dat was een dossier. Het was een doodsdossier. En dat legden we in de kast, niet wetend dat we dat een half jaar later zouden nodig hebben. Omdat die toen inderdaad van de een op de andere seconde dood was. Toen dacht ik even, zal ik ook niet zelfmoord plegen? Dat was ook het begin, want omdat ik nogmaals geen nazaten heb, wel vrienden, maar ik dacht, ja, die kunnen best zonder mij. Wat doe ik hier nog? Ik heb geen doel meer. Peter was mijn doel. We waren elkaars doel om het leven zo feestelijk en mooi en ja, intens mogelijk te maken. Dat was weg. Ik had niemand meer op dat gebied. Maar tijdens ons 2-jarig samen zijn beschouwden we het zo als een toegift. Als iets wat zo'n wonder was, wat ons overkwam. Dus dat gevoel van, er is me een wonder overkomen. Je bent verdrietig over het geluk wat je had, maar dat geluk blijft.
En op wat voor manier?
Dat je het kan vasthouden. Dat eigenlijk, ik ben nog net zo verliefd op hem als toen. Als ik aan hem denk en als ik foto's zie of als ik zijn stem hoor. Dus dat gedeelte van die oorspronkelijke enorme heftigheid, die passie die er was, dat verliefd zijn, dat is er nog net zo. Toen ben ik gaan lopen, iedere dag. En dan ging ik voor mezelf praten. Wat is het probleem? Dus een wandeling van een uur en dan, zoals je in een dagboek schrijft, dat heb ik altijd ook als jong volwassene gedaan. Als ik vastliep en in een knoop zat, dan ging ik net zo lang schrijven. Hè, 5 bladzijden of nog langer. Ik wil deze knoop ontwarren. En dat was dit ook, dat ik dacht, ik wil voor mezelf proberen het op een rijtje te krijgen dat het toch nog leefbaar is.
Maar wat is er gebeurd tijdens die wandelingen? Want jij zei, bij die wandelingen heb ik elke keer een knoop ontward. Welke knoop heb je ontward tijdens die wandelingen?
De knoop was dat ik niet wilde blijven hangen in verdriet.
En hoe ervaar je dat verdriet?
Ja, lichamelijk. Dat je iemand fysiek niet meer in je armen hebt. Dat niet meer, omdat we zo lichamelijk waren, elkaar altijd aanraken en altijd fysiek zijn, opeens raak je niemand meer aan. Dat is, dat is een woestijn. Dat is zo leeg. Kijk, ongelukkig zijn is heel wat anders dan verdrietig zijn. Ik ben niet ongelukkig. Bij Peter heb ik geen, ik trek de haren uit mijn hoofd van verdriet. Nee, dat heb ik niet. Gewoon diep, diep, diep verdriet van dat je hem niet meer ziet. En er is niks tegen verdriet. Maar ik kan een heleboel dingen nog niet. Net zo goed als iemand zijn been heeft, weet ik veel, verzwikt of gebroken. Moet je kalmpjes aandoen eer je weer kan lopen. En er zijn dus heel veel punten, iets heel stoms. Peter en ik aten vaak ijs. Nou, en dan loop ik bij Albert Heijn. En dan zie ik een ijsbakje en dan krijg ik een scheut. En moet ik me inhouden dat ik niet ga huilen om ijs. Nou, dat is natuurlijk, ja, dat is er nog.
Dus je kan nog geen ijs eten?
Ik eet nog geen ijs, nee. Maar, dus je hebt nog wondjes. Maar het ongelukkig zijn zit niet in mijn systeem. Dat heb ik gehad toen ik jong was. Dan was ik echt wel. Dus ik weet heel goed wat het is om ongelukkig te zijn. Dat weet ik heel goed. Dat is het niet, omdat ik ook denk, ja, maar ik heb zoiets schitterends meegemaakt. Hoe kan ik daar, daar ben ik verdrietig over, maar niet. Ik heb een hoofdprijs gehad.
Dit was De Liefde van Nu. Voor het volgende seizoen zijn we opnieuw op zoek naar nieuwe, mooie verhalen. En in het bijzonder ook naar verhalen over vriendschappen. Wil je meedoen? Mail dan kort je verhaal naar deliefdevannu@volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin. En de begin- en eindmuziek is gemaakt door Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.
Heb je wel eens iemand ontmoet met een bijna magnetische aantrekkingskracht?
Groot charisma waar ik onder indruk was.
Hij trok gewoon de aandacht. En dat je dan bij zo iemand hoort. Ja, dat vond ik wel spannend, ja.
Maar wat als degene die jij het meest vertrouwt al jouw gedrag wil controleren?
Flirten of stappen of wat allemaal. Absoluut not dom.
Jij vindt het eigenlijk te leuk om aan mannen te zitten terwijl je dit doet.
Familie is je aardse familie, maar niet je echte familie. Wij zijn je echte familie.
Hoe ver laat je hem gaan?
Doe maar. Ik kan geen nee zeggen tegen jou.
Het was zo'n rare wereld. Straks kunt hij hem door zijn kop. Dacht ik echt.
Iedereen praatte op je in dat dat de waarheid was. Dus ga het maar zien.
Dit is Een Soort God. Een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Anneke Stoffelen onderzoek ik hoe het kan dat een groep slimme mensen hun leven liet bepalen door één man.
Alles waar ik 12 jaar lang in geloofd heb, is gewoon allemaal een leugen.
Een soort God. Te beluisteren vanaf 23 oktober.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.